Hey, hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering Tijd en Beeld, Radio Padewalaan.
Radio Padewalaan,
zeker. En vandaag gaan we het hebben over de lange 19e eeuw.
Hey, waarom zo serieus, joh? We hebben een nieuw soundboard.
Oh ja, nou Pieter, je mag even los.
Hier gaan we! Een extra rondje. Bram, doe jij ook eens wat?
Ja, ik vind het echt... Pieter, hou even op, man. Doe even normaal.
Wat dan? Dit is goed.
Ja, nee, dit ga ik niet doen, hoor.
Nou, dit is beter.
Als we al luisteraars hadden, zijn ze nu afgehaakt.
In ieder geval overal.
Kun je hem weer terugzetten?
Maar we hebben gewoon meer knopjes nu.
Dus... Yes.
Hey, hallo. Leuk dat je luistert naar Radio Padewalaan.
Radio Padewalaan. Hey, leuk dat je luistert. Piet, hou nou op! Goed. Lange 19e eeuw. En we zouden zo serieus beginnen. Dat was heel lang. Wanneer begint die volgens jou?
Ik zou hem laten beginnen in 1760. Ja, met de start van de industriële revolutie in Groot-Brittannië. Hebben we wel een kentering in de tijd. Of een kentering, eigenlijk een keerpunt in de tijd. Vanaf dat moment zien we dat industriële samenlevingen zich gaan ontwikkelen. En dat is denk ik een van de startpunten van de moderne tijd.
Oh, mooi aanvliegpunt. Bram?
Ik zou eerder 1815 doen. 1815 hebben we Napoleonse oorlogen achter de rug. En die zie je dan als sluitstuk van de vroegmoderne tijd. En met de restauratie, Europa veranderd, vind ik dat een mooie start.
Congres van Wenen erbij.
Congres van Wenen, hè, dus meer een politiek-militaire kant van de zaak.
Ja. En dat is lastig, want ik wilde hem ook in 1815
1800 kan ook,
hey Bart, wat vind jij?
Nou dan laat ik hem beginnen lekker in 1790.
Wat vraagt Daan eerst even?
Ik ben eigenwijs. 1776.
Oh jee.
Ja, Amerikaanse revolutie, onafhankelijkheidsverklaring. En
Thomas Paine,
Jefferson, hoe heet die knakker die in Nederland is geweest? Die ambassadeur vanuit Amerika.
Ja, Franklin.
Nee. Kom ik later nog op.
Van Buren.
Nee, dat was de eerste Nederlandse president daar. Maar 1776 vooral omdat daar echt gebroken wordt met de traditionele systemen van overheden. Van het absolutisme, verlicht absolutisme, zo je wil. En echt die verlichte ideeën tot een hoogtepunt komen in het vestigen van een nieuwe grondwet.
Ja, op papier wel, hè?
Op papier, weet ik. Want natuurlijk niet all men are equal. Er was een hele grote groep die buitengesloten werd. Sowieso vrouwen. Daarnaast de zwarte bevolking. De tot slaafgemaakte. En die moesten nog een 100-jarige strijd voeren om in ieder geval voor de wet dan een gelijkwaardigheidsbeginsel te krijgen.
Ja, en zelfs dat niet.
En
hè?
Dat was het ook nog niet helemaal.
En je ziet later met die Jim Crow-wetgeving bijvoorbeeld... dat ook nog geïnstitutionaliseerd racisme ook is.
Ja.
Maar dat zit al heel ver vooruit. Maar.
De verlichte ideeën komen wat mij betreft daar tot een hoogtepunt.
Maar waarom verandert er dan iets? Want verlicht absolutisme hadden we toch daarvoor ook al?
Jawel, maar dat was alles voor het volk en niets door het volk.
Frederik.
Ja, Fredje. En nu gaan ze echt opschrijven en met elkaar bepalen op een democratische wijze dat alle mensen gelijk zijn. En dat daar...
Interessant, dat ze, op een dat democratische ze wijze. Is dat zo of is het alleen
maar er zijn natuurlijk wel wat vergaderingen aan vooraf gegaan. Pittsburgh, volgens mij, Pittsburgh Declaration.
Ja, ik snap wat je bedoelt, hè? Maar die termen die gebruiken we hier al heel snel... Als we het over machtsscheiding hebben en invloed van het volk, dat het dan een democratie wordt.
Nee, oké, op die manier bedoel ik het niet. Ik bedoel het meer dat er niet een koning was die bepaalde wat de wetten werden. Maar dat er een groep kennishebbers besloten om, Adams.
Oh ja.
Dat er een groep besloot om een wet op te stellen op basis van Montesquieu, onder andere scheiding der wetten. John Locke, er moet een constitution, er moet een wet vastgelegd worden vanuit de wil van het volk. Dat die wetten vastgelegd worden in een grondwet.
Ja. Ja.
Nou, de kern is natuurlijk ook dat je in plaats van een standaardmaatschappij hebt, waar mensen dus verschillende rechten hebben, Dat wil ik nu zeggen, nee, die rechten die zijn niet verschillend. Hè. Het maakt niet uit of je van adel bent of een boer of een burger. Dat moet niet uitmaken. Het is gelijk voor iedereen. Hè. Dus dat is wel echt anders. Weet nog wel die privileges in die Franse samenleving. Nou, leuk voor je. Als jij zoveel dagen in het jaar herendiensten moet doen. Dat moet gewoon. Je buurman die van adel is, die hoeft dat niet.
Gooien ze ook bij de Franse Revolutie redelijk snel overboord. Ja. Hè, met die augustusdecreten. Hè, dus 14 juli bestorming van de Bastille. En in augustus wordt die standensamenleving afgeschaft.
Ja.
Hè, dus dat is redelijk snel dat men ziet, oké, dat schaffen we als eerste af eigenlijk.
Ja. Maar probeer maar eens voor te stellen wat een verschil dat is als dat nu zo zou zijn. Hè. Dus dat inderdaad voor een vergunning moet jij allerlei toeren uithalen bij de gemeente. Maar buurman van je, die is van adel en die bouwt gewoon wat.
Ja.
Want dat privilege heeft hij nu eenmaal. Ja, maar dat zouden we nu bijna onacceptabel vinden.
Ze hadden toen ook nog geen rijdende rechter. Hè?
Dat dus klopt inderdaad. Ja, ook geen achtertuintjes met pergolaatjes en zo. Maar,
nee.
Maar toch, ook die rechter is van belang. Hè? Dus dat wij ons recht kunnen gaan halen en dat neutraal getoetst wordt voor alle burgers in principe.
Ja.
Hè? En ik zeg erbij in principe, want het systeem is niet perfect in de uitvoering. Maar die gedachte die is wel heel egalitair.
Ja, en waar rechten zijn, zijn er natuurlijk plichten. En die plichten werden niet zozeer op fysieke arbeid gestoeld, maar meer op het betalen van belasting. En daar komt het geldsysteem ook in Amerika veel meer tot zijn recht.
Pieter, betaal je graag belasting? Of?
Nou, met het salaris dat ik verdien moet ik zoveel belasting betalen, Bram. Dat is echt ongelooflijk.
Ja, maar doe je het graag? Of zeg je, nou, ik doe het liever niet. Ik wil van de radar.
Nee, ik betaal eigenlijk wel graag belasting. Want als ik zie wat wij aan publieke voorzieningen hebben in Nederland, dan mogen we... ik wil niet zeggen dat ik blij ben daar een bijdrage aan te betalen, maar als je ziet wat er hier allemaal geregeld is. En dat als je een klein stukje hier vandaan gaat, hoe het al anders kan zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de gezondheidszorg in een land als Italië. Dat is pak en beet 1500 kilometer hier vandaan. Maar dat zit al op een zo'n ander niveau. En dan is daar bedoel ik mee dat Nederland er daar echt qua voorzieningen enorm vooruit staat ten opzichte van Italië bijvoorbeeld. Dus ja, wat we betalen met elkaar. Daar bouwen we wel iets moois van, letterlijk gezien.
Of denk aan de waterinfrastructuur. Hè. In Nederland er breekt wel eens een dijk door, maar dat is bij extreme weersomstandigheden. Maar ga je naar bijvoorbeeld het zuiden van Amerika kijken. Ja, een dijk, ja, die ligt daar. Wie gaat hem onderhouden? Is daar geld voor? Laat maar gebeuren. Hè. Catharina ligt nog een beetje in het geheugen misschien.
Ik moet toch even onderbreken, want volgens mij zijn we al met de ismen bezig. Met het socialisme, of niet?
Nee. Nee, het gaat met... sociaal contract is nog niet gevallen, hè, het woord. Nee. En niet nieuw sociaal contract, maar het eerste sociale contract. Wij betalen belasting omdat wij iets redelijks voor terugkrijgen. En zolang dat die ruil als het ware redelijk is, heb ik daar ook weinig moeite mee. En net als met de ziektekostenverzekering, ook dat misschien dat je daar een beetje heen gaat qua socialisme. In Amerika moet je dat niet zeggen, hè? Dan ben je een communist.
Ja.
Maar het is een heel sociaal systeem waarbij je dus voor elkaar als groep een potje maakt. En wie daar echt nodig heeft, die gebruikt uit dat potje.
Nou. En dat was natuurlijk ook wel nodig, omdat de functie van de kerk, dat die steeds meer verminderde. De zorg voor de zieken en de arme mensen. Die rol van die kerk, die neemt af. Heb jij daar nog een idee over?
Ja, twee dingen. Op zich, in de 19e eeuw is de kerk nog sterk. Hè? In de zin, als instituut zijn zij nog zichtbaar. Zij regelen nog bijvoorbeeld de ziekenzorg. Het is een vangnet voor heel veel mensen. Omdat die sociale wetgeving nog in de kinderschoenen staat. In de 20e eeuw zien we het snel veranderen. Mm. En zeker de tweede helft van de 20e eeuw. Eigenlijk de eerste helft van de 20e eeuw. Maar er is nog iets anders aan de hand met religie in het algemeen. Kijk, als je de moderne tijd rond 1800 laat beginnen, en dan pakken we even Immanuel Kant, pakken we even als filosoof heel specifiek uit. Die maakt eigenlijk een einde aan de discussie of God aanwezig is. Het gaat er niet om of God bestaat of niet. Als jij in God wil geloven, dat is prima. Niemand verbiedt jou dat. Die vrijheid heb je. Maar voor 1800 was heel veel van het wetenschappelijke discours was gericht op wat is waarheid, wat is God, waar zien we God, hoe openbaart God zich. En dat is een hele, dat zijn wij nooit meer mee bezig. Ik ken niemand in mijn omgeving of op de hogeschool of in Utrecht bij wijze van die bezig is met wat is God nu precies. Ik ken wel mensen die gelovig zijn. Nou, Immanuel Kant die maakt eigenlijk een einde aan die discussie van de verlichting over godsdienst. Want die zegt ja, het is prima als je in God gelooft, maar ga niet op een wetenschappelijke manier nog ernaar streven om God te bewijzen. Je zou het kunnen onthouden door, het is niet dat hij dat echt gezegd heeft, maar eigenlijk zegt Immanuel Kant, God is een eenhoorn. Het is prima als je in eenhoorns gelooft en je mag er kleurtjes aan geven en je mag ze vleugels geven. Of dat is allemaal jouw recht, hè, jouw privérecht om op die manier te geloven. Maar ga niet op zoek naar het bewijs voor eenhoorns, want dat is er niet.
Ja. Maar nou, is dat niet dan het slotstuk eigenlijk van dat dualisme wat er nog eerst is? Hè? Dus dat je ziet dat in eerste instantie is religie zo belangrijk dat dat de hoofdmoot voert. Dan komt de wetenschappelijke ontwikkeling en dan staat het eigenlijk naast elkaar. En dat we de moderne tijd kunnen zeggen, dan staat wetenschap eigenlijk hoger dan religie. Even om het te rangschikken dan.
Nou ja, dat lijkt me zeker. En kijk, Luther kan je ook al in het rijtje zetten. Hè? Die zegt ook van, je moet zelf nadenken als mens. Daar begint al.
Ja, maar die zegt nog niet, die plaatst God dan nog niet buiten.
Nee, zeker niet. Hè? Maar die zegt wel, hè, jij als mens, als individu, heb je daar een verantwoordelijkheid naar. Hè? Jij moet dat zelf onderzoeken en jij mag dat zelf bepalen. Nou, ik had een katholieke schoonvader, hij is helaas overleden, maar die zei ook van, ja, protestantisme, dat is echt de doodsteek voor religie. Want ja, dan ga je nadenken en dan ga je rationeel zitten doen. En ja, dan kom je natuurlijk erop uit dat het uiteindelijk moeilijk bewijsbaar is of misschien zelfs onzin is. Hè? Terwijl katholicisme, ja, dat is mystiek. Wat is mystiek?
Ja.
Mystiek, dat kun je niet bewijzen, hè? Dat kun je niet aanwijzen, dat voel je. Nou, dat is prima. Hè? Maar, nou ja,
maar toch zou de splitsing, want hij zegt protestantisme is de doodsteek van religie, maar er zit natuurlijk weinig ratio in, überhaupt in religie.
Ja.
Hè, het is niet zichtbaar. Nee.
Ja, maar de methodiek, zeg maar, van protestantisme is dus als het ware rationeel.
Ja.
Als het ware.
Rationeler.
Zeker rationeler. Hè? Dus daar speelt mystiek dus ook nauwelijks een rol. Hè? Een kaarsje opsteken. Nou, mijn vrouw doet dat. Ja, ik vind dat prima. Ik heb daar geen last van. Maar zij voelt daar wel wat bij, zeg maar.
Ja.
En een protestant, iemand zal dat niet zo snel hebben. Ja, en dat zit hem dan toch een beetje in de rationele hoek. Waarom zou een kaarsje opsteken? Waarom zou dat iets doen?
Ja, nee, dat is een goede vraag.
En dat vind ik van die 19e en zeker ook de 20e eeuw vind ik interessant en eigenlijk ook positief. Dus ik ben wel een rationalist of ik hou wel van het niet-religieuze denken, want ik wil graag wat houvast hebben. We kunnen ook nu misschien in de 21e eeuw zeggen dat er weer wat verbuiging aan het komen is in de zin van alternative facts en het gaat erom wat je gelooft of wat je voelt en er zijn meerdere waarheden. Nou ja, dat is misschien weer een soort afbuiging die we nu aan het meemaken zijn. Maar goed, gelukkig, we zijn historici, hoeven we het niet over te hebben. Maar wie weet, over een paar jaar hebben we het er wel over.
We schieten van de ene eeuw naar de andere eeuw. En daaraan kunnen we eigenlijk ook merken dat we in de moderne tijd zitten. We redeneren naar een moderne tijd toe.
Ja, eigenlijk alle dingen die in deze periode ingezet worden, of dat nou industrialisatie is, of dat nou democratische processen zijn, die hebben allemaal in deze tijd hun oorsprong, waarin we nu nog enorme gevolgen van zien. He, dus als je naar het verlichtingsdenken kijkt, ja, onze grondwet is daar ook op gebaseerd. De eerste is eind 18e eeuw, die we in Nederland hebben. En met de liberale grondwet in 1848 is natuurlijk een enorme verandering geweest. Maar er wordt steeds bijgeschaafd eigenlijk aan die grondwet.
Ja.
Ik weet niet wanneer de laatste grootste grondwet, 2013?
Ja, nou, daarvoor was het 1983 en toen is er nog een aanwijzing wat korter geleden geweest. Ja, dat is een levend iets wat dat betreft.
Ja.
En wij hebben de meest moderne grondwet van Europa, wordt wel eens beweerd.
Is dat zo?
Ja.
Hoe komt het dan?
Nou, door de vrijheid van religie die er al vroeg in 1848 in is,
In
is gezet.
Maar wat maakt het dan het meest modern dan?
Tory. Dat was in andere landen nog niet het geval.
Oké, ja, toen hadden we dan de meest moderne. Ja,
dat was toen de meest moderne. En daarin zie je ook, merk je ook weer direct de verwarring omtrent het begrip modern.
Ja.
Want waar begint modern?
Ja, goede vraag.
Pieter, waar begint voor jou modern dan?
Ik ben een historicus natuurlijk. Ik ben niet zo modern. Ik ben een beetje verre van modern.
Je typt nog met Windows 95?
Zeker. Ja. Zeker, typemachine.
Pieter heeft nog allemaal potjes Tipex op zijn bureau.
Nou, laat ik het zo zeggen. Van ons drieën ben ik hier wel het meest modern.
want je hangt hier in het digitale lab.
Zeker. Ja. Zeker, ja. Ja,
dat is echt goed.
Ja. Nee, wat maakt de tijd modern? Ja, ik denk dat we dus de andere manier van denken, een andere manier van een van maatschappelijke inrichting. En dan denk ik aan economische veranderingen met industrialisatie, aan sociale veranderingen. Nog even terugkomen op dat die sociale voorzieningen die er op een gegeven moment komen. Dat is begin 19e eeuw totaal niet aan de orde. Hè? Nee. Hè, als er in heel veel landen liberalen aan de macht zijn, ja, die zeggen gewoon, joh, regel het lekker zelf, joh.
Laissez-faire.
Laissez-faire, ja. Als jij problemen hebt, ja, dan heb je waarschijnlijk dat zelf veroorzaakt. En los je het ook zelf maar op.
Ja. Maar er komen wel, we hebben over gesproken over die problemen, er komen wel individuen op die willen zorgen voor die arme mensen.
Zeker.
Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Utrechtse oogarts FC Donder. Oogziekten waren heel common, waren heel normaal in Nederland met name. Nou ja, overal. En door slechte hygiëne kregen heel veel mensen kregen een oogziekte en werden ze snel blind. FC Donder is de eerste oogdokter die... Ook
klinkt wel als een voetbalclub.
FC Donder. Ja,
FC Donder.
FC, ja. Ferdinand Kostiaan Donder. Donders, moet ik zeggen. En hij laat ook arme mensen toe in zijn kliniek. Om om eigenlijk ook de wetenschap te bedrijven. Van wat kan ik doen voor een grote groep mensen? En wat heb ik nodig voor een grote groep mensen om hun oogziekte op te lossen?
Ja.
En hij heeft een ziekenhuis opgezet in Utrecht. Hij wordt ook geëerd met een groot standbeeld. Als we op de Janskerkhof staan, het begin van het jaar, dan kijken we altijd naar het standbeeld van Willibrord, wat daar nog steeds verkeerd staat. Achter ons staat dan een grote FC Donders, die heel veel voor de stad Utrecht heeft betekend.
Ja, ja dat, maar dat zie je wel vaker. Hè? Dat op een gegeven moment zijn een aantal mensen die hebben dan zich ontwikkeld, die hebben veel kennis en die zien dan de problematiek ook in de samenleving in de 19e eeuw. Ja. En of je nou hem als voorbeeld neemt of andere voorbeelden, of later misschien Aletta Jacobs bijvoorbeeld, die gratis spreekuren gaat houden voor de arme bevolking. Er komt dus een ontwikkeling dat mensen gaan nadenken over wat kan ik eigenlijk betekenen voor mijn omgeving, want het gaat voor de arme mensen in de samenleving erg beroerd.
Ja, en dan zie je dat verlichte idee weer van de maatschappij van tot het nut van het algemeen. Ja.
Ja, maar dan wordt het geïnstitutionaliseerd.
Ja.
Maar je ziet het dus ook bij individuen.
Ja.
De grap is misschien wel dat je... Kijk, wij denken graag in periodisering. Hè? Dus we hebben vroeg modern en dan heb je opeens modern. Dus dan moet je eigenlijk kijken wat geldt dan voor die hele periode. Wat geldt dus voor de 19e en de 20e eeuw. Nou, dat de burger centraal komt te staan. En in stappen geldt dat dan voor alle burgers. Dus in eerste instantie dus nog niet voor vrouwen of voor... eerst moest je 23 zijn of je moest belasting betalen enzovoort enzovoort. Maar dat is wel de gedachte van die hele periode. De burger die komt centraal te staan. De staat gaat daar een grote rol in spelen. Een steeds groter wordende rol.
Ja.
Ik sluit er even aan wat Pieter zei van ja, zoek het zelf maar uit. Hè. Dat moet je, het overkomt je en dan moet je het zelf oplossen. Dat is als het ware negatief uitgelegd. Maar je kan ook zeggen, jij hebt de vrijheid om te kiezen hoe je iets oplost. De staat gaat dat niet zomaar voor jou doen. Later zagen we, ja, je kan je wel zeggen, dat is een mooie gedachte, maar heel veel mensen kunnen hun eigen probleem niet oplossen. Als ik nu werkloos raak, nou, dat kan me niet voorstellen, dan stort hij alles in, maar...
Gratje. Ik denk dat meevalt.
Oké, okay, misschien valt het mee, maar voor mij zullen de gevolgen nog redelijk meevallen, bij wijze van. Of als ik arbeidsongeschikt raak, ja, dan zullen de gevolgen voor mij nog wel meevallen. Omdat, hoe zou ik dat zelf moeten oplossen? Dus iemand rijdt mij aan, ik breek mijn rug, en dan kan je zeggen, ja, dat moet je zelf maar oplossen. Nee, ik heb het recht om dat zelf op te gaan lossen. En de staat helpt mij daarbij. En dat is wel een fijne gedachte, vind ik. Hè, dat er allerlei vangnetten zijn.
Ja, absoluut.
Ja, en of dat nou dus bij arbeidsongeschiktheid is of AOW. Wist je dat in Duitsland geen AOW bestaat?
Ja, dat wist
ik hoorde
ja.
Dat laatst. Ik denk, hoe is het mogelijk? Hè? Dus de rechten die wij verwerven, die kunnen ook heel lokaal Nederlands zijn. In Duitsland moet je dus maar zien wat je doet als je 75 bent en je weet het niet af te ronden. Nou, dan ga je maar bij de Lidl karretjes uitdelen of zo. Hè? Voor een paar euro per uur. Dat zijn eigenaardige zaken.
Maar daarom kwamen een aantal mensen ook in Nederland, nou, ik wil niet zeggen in opstand, maar toen Willem Drees uit de kanon gehaald werd.
Ja,
ik bedoel, de kanon, daar hebben we nu het opdracht erbij. Maar die zei, hoe kun je nou iemand die zo belangrijk is geweest voor een hele grote groep mensen, hoe kun je die nou eruit halen? Want er waren zelfs mensen die kregen dan opeens AOW. Nou, dat was een godsgeschenk.
Ik heb toevallig laatst beelden van gezien, die eerste mensen die AOW kregen, die keken echt van, wat is dit? Ik krijg gewoon een papiertje met geld.
Maar er waren letterlijk mensen die een envelop pakten op het einde van de maand, die hun geld terugstuurden. Ik heb niet meer nodig. Dit is gewoon voldoende. Ja. En de rest stuur ik dan wel terug. Want ik ben al zo blij met wat ik krijg. Dat, nou, dan als ik dan wat over heb, dan stuur ik dat wel terug.
Mooie omslag en denken. Ja. Het antwoord trouwens op waarom Drees eruit gekoekerd is. Is, er moesten meer vrouwen in de kanon. En er moesten iets diversere figuren in de kanon. Anton de Kom bijvoorbeeld. Dat is één antwoord. En het andere antwoord is. Drees heeft ook te maken met de politionele acties. En ja. Dat was bij de eerste kanonvorming niet zo'n groot struikelblok. En natuurlijk
net als de gasbel.
Nou ja, precies. Hè? Dus, ook die kanon die kan zomaar in 10 jaar veranderen doordat de tijd verandert. En nu, ja, ik vind het ook pijnlijk dat Drees eruit is. Want hij staat voor zoveel symbool dat het moeilijk is om eruit te halen. Maar ja. Ja, voor je het weet heb je weer gedonder in de mailbox. En hij is een beetje gecanceld voor een klein deel.
Pieter, wie zou jij in de kanon zetten van de 19e eeuw?
Poeh, wie zou ik in de kanon zetten?
Thorbecke staat er al niet in natuurlijk. Ja.
Nou, Thorbecke staat er niet zelf in, maar de grondwet staat erin van 1848. Wie zou ik in de kanon zetten? Ik heb dat nu niet, dat overzicht nu bij me, dat ik precies de kanonvensters ken. Maar wat ik mooi vind, dat er in de kanon ook, nou, ik wil niet zeggen misschien meer aandacht, maar dat er aandacht is voor ook cultureel-maatschappelijke thema's. En dus dat het niet alleen maar politiek of economisch gebaseerd is, maar dat ook de samenleving en dat de kleine burger, als het ware, dat die ook een rol krijgt.
Staat Vincent van Gogh in de kanon? Ja, precies. Dus dat is daar een goed voorbeeld van. Ja. Hè? Dus dat is dan iemand die in die periode misschien geen politieke rol of zo speelt, maar wel cultureel.
Ja, ook Sarah Burgerhart staat erin. En dat is een personage uit een boek. Ja. Maar dat toont dan iets aan over de culturele situatie in Nederland op dat moment.
Ja, het kinderwetje van Houten staat er ook nog steeds in. Ja. Nou ja, dus dat, nou ja, zo probeer je inderdaad met wat piketpaaltjes iets duidelijk te maken, zonder dat de kanon de pretentie heeft om compleet te zijn. Ik vind dat ook best een hele moeilijke vraag. Daar zijn dus commissies voor die daar jaren steeds weer over gaan. Hè?
Nou ja, onze collega zit daar natuurlijk in, Hanneke Tuithof. En daar heb ik wel eens met haar over gesproken, dat het enorme debatten oplevert van allerlei groeperingen die vinden, nou, dit moet er dus in.
Ja, maar dat is dus hartstikke goed eigenlijk, dat debat.
Zeker.
Ja. Zodra je aan het debatteren bent op een ordentelijke manier, dan ben je met elkaar in gesprek over geschiedenis.
Ja. Nou, ik geef nu een cursus aan een derdejaarsgroep. Dat is
educatief ontwerpen.
Educatief ontwerpen. Dat gaat over erfgoed.
Dankjewel. Ik heb ook wel eens gegeven.
Het is een leuke cursus. En daar spreken ze over dat erfgoed. Dus wat willen we bewaren? Wat vinden we belangrijk in de samenleving? Zo zou je erfgoed kunnen omschrijven. Dat een onderhandelingsproces is. He, want er gaat gediscussieerd worden of je iets wel of niet wil bewaren. En dat is eigenlijk hetzelfde met hoe we naar geschiedenis kijken. Wat moet er in zo'n kanon? Ja, dat is aan tijdsgeest onderhevig. En iets als het oranje gevoel komt er nu in. He, we zijn uit z'n allen één ten tijde van sportwedstrijden of een Koningsdag. Dus dat komt er dan in en daardoor gaan er ook automatisch weer dingen uit. Want dat vinden we dus nu minder belangrijk.
Ja. En het is niet van wat moet er in de kanon, maar wat willen we in de kanon. Hè? Dat is eigenlijk het onderhandelingsproces. Ik weet, Hanneke was ook bezig met de kanon van Vlaanderen. Ja. Nou, daar hebben ze voor 60 vensters gekozen, want daar kwamen ze gewoon niet uit. Ja. En dan zit er Jacques Brel zit daarin of Eddy Merckx zit daarin. Omdat, dat zijn voor Vlamingen.
Nou, volgens mij de Ronde van Vlaanderen zit erin als thema.
Ja, dat zou kunnen. Inderdaad. Nou, in ieder geval, maar dus er zitten dingen in die je nou niet heel historisch zwaar vindt, maar die Vlamingen dus wel heel belangrijk vinden voor hun identiteit.
Maar wat sterk is aan die Vlaamse kanon is dat die is veel didactischer gericht. Ja. He, dus wij hebben dan een aantal fences, maar zij doen dan door middel van personen. Dus misschien is het wel zo dat Eddy Merckx de deur eigenlijk is naar de Ronde van Vlaanderen. Ja. Dus je pakt een verpersoonlijking van een bepaalde ontwikkeling en daarmee toon je eigenlijk aan wat het belang dan is in die samenleving.
Ja, en ook kunstwerken zitten erin. En dat is echt wel goed hoor.
Maar dat is in Nederland ook wel, hè? Want Rembrandt staat erin, Van Gogh staat erin.
Zit de boekenkist van de Grote nog in? Die of kijken, gelukkig maar.
Ja. Maar waarom eigenlijk? Waarom is dat nou belangrijk?
Hugo de Groot.
Ja.
Ja, dat is weer het venster op Hugo de Groot, Mare Liberum, de Vrije Zee. Hij als literator. Hij is ontzettend belangrijk geweest voor de wetgeving in Nederland.
Ja, Hugo de Groot of Willem Drees, jongens.
Ja, maar dit is echt een heel...
Ik wilde ermee laten zien dat hier kunnen ze over debatteren. Ja. Wat is nou belangrijk?
Ik krijg het nou al warm.
Nou, laatste dingetje, Anton de Kom zit erin en Sukarno niet. Nou, dat snappen we heel goed dat Sukarno er niet in zit. Maar daar zou je best over kunnen nadenken. Hè? Als het gaat over Nederlandse geschiedenis. Het was een Nederlander.
Maar
het was
venster,
een Nederlands onderdaan.
Het venster Indonesië zit erin.
Precies.
Ja, dus daarmee daar je raak dus niet, je dus Sukarno.
Daarom, daar zal je natuurlijk niet snel zo iemand neerzetten. Omdat die, ja, die past niet in de stijl van die vensters.
Nee.
Maar het, ja, je zou erover kunnen discussiëren. Maar hij gaat het niet halen.
Heel even kort. We gaan even nog terug naar die lange 19e eeuw. Pieter, zou jij in Utrecht willen wonen in de 19e eeuw?
Absoluut niet.
Nee, nee. Waarom niet?
Als je ziet wat Utrecht, hoe Utrecht zich ontwikkelt in de industriële fase, en dus eigenlijk een post vroegmoderne tijd en dan richting middeleeuwse fase, dan is het hier echt een, ja, ik kan het niet anders zeggen dan een pleurisooi.
Ja.
Echt, hier komt ook het idee vandaan van die groot vervuilde steden waarbij je het water niet kan drinken en dat de dieren doodgaan en dat het ziekte op ziekte op ziekte is. Ja, dat stamt echt uit deze industriële tijd. Leendert heeft ons het water laten drinken uit de gracht.
Ik heb het gedronken.
Ik heb het ook gedronken, dat kan nu weer. En in de middeleeuwen was dat ook schoon, want het was de bron voor het water van de stad. Dus dat moest schoon zijn. Maar in deze tijd kan het echt niet.
Nee.
En jij dan?
Nee, ik had niet in Utrecht willen wonen. Nee, dat moet ik met pijn in mijn hart zeggen, hoor.
Wel ergens langs de Vecht, in een buitenhuisje.
Ja, ik woonde langs de Vecht. Maar dat was later, was dat bij het werkspoor, de Muinkeizerlaan. En de Muinkeizer, dat was ook staalindustrie en dat was ook zware... Die grond was zwaar verontreinigd. Ja. Dus dat zegt al genoeg over...
We hebben een student die heet de Muinkeizer.
De Muinkeizer, ja, dat is een
shout-out to Zita.
Beroemde achternaam in Utrecht, in ieder geval. Nee, dus Bram?
Ja.
Dat is geen Limburg, hè?
Nou, in Limburg wilde je helemaal niet wonen waarschijnlijk. Dat is echt best wel achtergesteld gebied.
Was dat toen? Kunnen we het ook nog eens over hebben hoe dat nu is, hè?
We doen nog een keer een podcast Limburg de Gags.
Het Glazen Paleis.
Kunnen we niet een keer een podcast,
in het Glazen Paleis
podcast
op,
van onze hometowns doen of zo? En is dat...
live vanuit het Glaspaleis.
Gorssel.
Radio Padula.
Over Gorssel, het is wel aardig om te vertellen. Van de week hadden we het over Johan Derk van de Kampelle tot Den Pol.
Ja.
Die aan het Volk van Nederland schreef.
Een patriot.
Aardig verhaal is dat zijn graf lag in de buurt van Gorssel. Dat is opgeblazen door orangisten. Omdat Johan Derk was natuurlijk tegen de Oranjes. Maar we hebben ook een Van der Kapellenlaantje in Gorssel. En vanaf daar start elk jaar de Oranje Optocht. Waar kindjes rood, wit, blauw, oranje verkleed gaan.
Ja.
Het is een beetje dansen op het graf van Johan Derk.
Nog steeds zijn we een beetje die discussie over het Koningshuis het uitstellen. Ik had hem net al, dat lag dan weer op mijn lippen. Maar kunnen we alsjeblieft weer ophouden? Het oranje gevoel. Echt, ik vind het echt afgrijzelijk dat dit soort dingen
totale
opgelegd worden.
Onzin wat je nu zegt.
Echt vies. Ja, nee.
Dit is
Pieter,
een traditie. Een traditie die we hebben in Nederland. En die moeten we echt koesteren.
Het self-invented tradition.
Ja. Ja, het is helemaal niks.
Nee, dat is geen voorbeeld van een self-invented tradition.
Tuurlijk wel.
Heel Europa had vorstenhuizen. Wij hebben daar gewoon dat toen ook gedaan. Het is helemaal niet self-invented.
Het slaat nergens op.
Hoezo slaat
het nergens op gebaseerd?
Er is geen oranje gevoel.
Maar Pieter, even een gewetensvraag. Het Nederlands elftal speelt, mogen ook de vrouwen zijn. Het volkslied, zing jij dan mee?
Thuis op de bank?
Ja.
Nee, ik zing thuis op de bank niet mee.
Zou je in het stadion het Nederlands volkslied Wilhelmus meezingen?
Ja.
Ja, ik vind dat echt... Ik ben wat ouder dan jij, dat weet ik. Andere generatie misschien.
Kun je de tekst niet onthouden?
Nee, dat is al moeilijk zat. Maar ik associeer dat volkslied nog heel erg met overdreven nationalisme. Maar dat oranje gevoel, dat is overdreven nationalisme. Oh, wat zijn we leuk met onze vlaggetjes. Ik zou me nooit schminken voor zo'n wedstrijd. Ik hou van voetbal, ik hou van het Nederlands elftal. Zowel de mannen als de vrouwen. Maar dat zou ik niet hebben. Maar nou moet ik iets bekennen... Als ik bij Roda ben, het is al even geleden, daar beginnen ze met het Limburgs volkslied.
En dan zing ik wel mee.
En dan word ik ook geëmotioneerd.
Oh, je bent ook een nep Nederlander, hè?
En dat regionale, dat is voor mij, dan op dat moment raakt me dat meer. Ik woon daar al lang niet meer. Hè. Ik stel me nooit voor als Limburger, dat doen jullie altijd. Maar dus regionaal, dat kan ook een grote rol spelen. Waarom zeg ik dit? Eigenlijk is de 19e eeuw ook de eeuw waarin Nederland eigenlijk ontstaat. Hè?
Ja, de ontwikkeling van de natiestaat.
Precies, ja. 1815, dan wordt dat opgericht. Prima, dan heb je het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden. Nou, het valt snel uit elkaar. Maar in 1840 dacht iemand in Harderwijk heus niet van... ik ben Nederlander. Hè? Hij wist wel dat hij in het land Nederland woonde. Maar hij zal zich altijd Harderwijker hebben gevoeld. Ja. Of zit daar daarna of weet ik voor wat. Maar door allerlei... technologische ontwikkeling, het spoor, de telegraaf, later telefoon, dat soort zaken. Wordt het land ook een land? Ja, of bijvoorbeeld dat in 1815 de tijden per stad nog verschillend konden zijn. Ja. Hoe moet je afspreken als de trein gaat? Je vertrekt om 1 uur ergens in het oosten en dan ga je naar Amsterdam. En dan, hoe spreek je dan af?
Maar het is wel helemaal interessant dat je het over de trein begint. Want je suggereert dat er al dus iets nationaals is als de trein. Maar dat zijn nog allemaal aparte...
In 1815 niet. Nee.
Nou, 1839 komt de eerste trein natuurlijk. Ja. Maar dat is dus een bedrijf dat die treinbaan bouwt.
Er waren losse spoorlijntjes.
Sterker nog, internationale treinreizen konden niet, want Duitsland had een smalle spoor en wij hadden een breedte spoor.
Ja, ja. Er is nu een trein ontwikkeld die naar Duitsland makkelijker kan zich kan aanpassen op het spoor.
Nee, maar nu is
maar
dat niet meer.
Op de stroom. Nee, er is nu een probleem. Als je naar Duitsland reist met de trein, moet je bij Bad Bentheim moet je even wachten.
Nee, dat is bij mij in de buurt, hè?
Omdat je
schitterend kasteel trouwens in Bad Bentheim.
Voltage moet omzetten.
Echt waar?
Ja, ja. Ik heb er ooit een keer op het station van Bad Bentheim ooit een keer 3 uur gestaan. Leuk dat je luistert, Pieter. Volgens mij...
We hebben Daan nog helemaal niet gehad. Daan is vandaag niet bij. Dit is de originele setting, overigens. Hè. Eerste aflevering, luister dat nog eens terug. Hè. Dat is een classic.
Pieter, ik was even serieus.
Moet ik het uitzetten?
Zet maar even uit.
He, dus de eerste aflevering waren we met z'n drieën. En dat heeft zich zo langzaam, het imperium heeft zich zo langzaam uitgebreid. Maar we zijn weer even met z'n drieën. Dat is wel. Dus wij denken wel heel makkelijk in Nederlandse termen. Maar dat is ook iets wat zich ontwikkeld heeft. En ook dat is dus een beetje dat oranje gevoel. Of die oranjes. Ja, dat is toen erg benadrukt. Van, als je geen land bent, ja, dan moet je zoeken naar symbolen die jou een land maken. Dus ik snap het wel. Maar ik denk dat na 200 jaar zijn we wel een beetje klaar.
Ze hadden ook alles gejat van de Fransen. Van Lodewijk Napoleon.
Zelfs de vlag.
Hier nog even op terugkomen. Dat ontwikkelt zich natuurlijk enorm in deze periode. Dus dat je gaat kijken naar nationale helden. Het is niet voor niks dat er in deze periode die oude zeehelden uit VOC-tijd bijvoorbeeld. Ja. Of verdedigers van ons land. Dat die een standbeeld krijgen. Want dat is onze gedeelde geschiedenis.
Dat is toch jouw mattie, Michiel de Ruiter?
Maar dat is mijn mattie. Ja. Maar mag je eigenlijk niet zeggen. Want hij wordt natuurlijk ook met slavernij in verband gebracht.
Jan Pieterszoon Koen. Dat. Ja. Maar dat zijn inderdaad, die ga maar na. Al die standbeelden die komen allemaal uit zo rond 1850. Hè. Ja. Dus dan wordt dat heel urgent of zo. Hè. Of in ieder geval dan is me daar heel erg naar aan het zoeken. En dan kan je ook weer regionaal zien dat... Hè, je hebt ook katholieke helden, hè, van den Vondel of zo. Joost van den Vondel. Dat levert dan op dat moment discussie op. Hè, het Vondelpark. Hè, dus dat ligt gevoelig. Ja.
Hè, maar daarom is ons vak ook ooit ontstaan. Hè? Ons vak is ontstaan, geschiedenis, om het nationalisme aan te wakkeren. Ja. Hè, dus om mensen te leren over wat onze geschiedenis is. En daarmee hen dus tot volwaardige burgers eigenlijk te brengen. He, dus daar zit verlichtingsidee in van onderwijs. He, met onderwijs kom je verder, kun je zelf ontwikkelen, die vooruitgangsgedachte. Maar er zit dus ook in trots bij het volk creëren.
Ja, vandaar de naam Radio Paduwalaan. Beetje trots voor de Paduwalaan creëren.
Nou ja, dit is onze spreekbuis.
Ik ben student van de HU, jongens, kom op.
Ja.
Of docent.
Missen we nog iets?
Ja, dat schoppen net nog wat er binnen, maar we bewaren het even voor
wanneer,
de
wanneer, ja, heel ja. kort nog even. Wanneer start Nederland? Start dat met de...
Ja, 1917. Boom.
1917.
Ja. 1815.
Oké, okay. Ja, dat is precies de discussie die je kunt voeren. Hè. Voor mij is 1917
1922.
Is Nederland af. Nou ja, dat mag ook. Maar
algemeen kiesrecht met vrouwen.
Ja, dus dan is het een beetje af. Ja,
1919. Ja. Sorry.
Ja, dus, maar natuurlijk kun je ook goede argumenten voor 1815 geven. Niet zulke goede als... als voor 1919.
Waarom zijn het niet 1810 met Lodewijk?
Nee, het is embryonaal.
Is dat niet onze eerste vorst?
Ja, Lodewijk Napoleon is onze eerste vorst.
Ja, ergens kun je er ook zeggen, hij is koning van Holland. En wij zijn
konijn.
Meer. Ja, ik ben konijn.
Konijn.
Maar koning van Holland, daarmee zou je nog kunnen zeggen van, dan voelt een deel zich niet gerepresenteerd.
Ja, nou, maar hij ging wel naar de mensen toe.
Ja, maar
hij was ontploffing in Leiden.
Wel een bezettende machthebber natuurlijk, hè, van Frankrijk.
Maar dat zijn de Oranjes ook.
Morgen is er 1 FTJ beschikbaar. Ja. Jongens, kent u nog een leraaropleiding?
Nee, gelukkig zijn wij openbaar onderwijs, Pieter. Dat scheelt ook weer. Hè? Ja. Dus nee, maar als je zo 1917 of 1919, dat is voor mij dan 1 piketpaaltje. Als je die pakt, dan dan zit je aan het einde van die ontwikkeling.
Maar waarom
eigenlijk
dan?
Omdat je dan algemeen stemrecht hebt. Hè? Dus als je je focust op rechten van burgers, dan is dat een beetje het eindpunt van die rechten van de burgers. Dat is dan, nou ja, als het ware uitgekristalliseerd.
Ook het feminisme.
Jij zegt eigenlijk, we zien vanaf begin 19e eeuw een ontwikkeling als het gaat om de rol van het volk. Er is eerst geen invloed, dan is er census, kiesrecht, dan heeft een deel invloed. Nou, dat rekt op naar algemeen kiesrecht en dan ontstaat dus voor jou het moderne Nederland.
Dan kan je het spreken over Nederlanders, hè, die dus gelijk aan elkaar zijn. Ja, dus dat vind ik een belangrijk criterium. Maar dat, er zijn ook andere criteria, dat is geen enkel probleem. Maar dat vind ik heel erg belangrijk.
Ja, dus als je geografisch gaat kijken, in de moderne structuur met koning Willem I, nou, Koninkrijk der Nederlanden, dan zijn we een volwaardige staat. Ja. Zouden we kunnen zeggen, nou, die Belgen die splitsen zich af. En natuurlijk 1830.
Komen we nog een keer terug.
Totaal incapabele vent.
Koning Willem I. Ja, koopman koning, jongen. Nee. Ga je nou ook die weer?
Voor zichzelf. En die kanalen die werden al lang aangelegd door Lodewijk Napoleon.
Ja?
Ja.
Wat is het nou erg?
Hij had er zelf baat bij om die kanalen aan te leggen.
Jongen.
Hij ging de koninklijke olie even verder steunen. Nou, daar hebben we nog steeds
ik ben
last
blij
van.
Dat ik met Bart een medestander heb. Met het koningshuis gaan
jullie
wij nog
wel. Ik
verheug me hierop. Weet je, we gaan het ook
gaan
nog hebben
lekker
over
werken, joh, op Koningsdag.
Wilhelmina, de heldin van de Tweede Wereldoorlog.
Ja, met dictatoriale trekjes.
Zo, toen hij terugkwam. Juliana. Oh nee, we laten alle nazi-misdaden
vrij.
Ja. Heerlijk, ik verheug me er nou al op.
Ik heb nog wat dingetjes, wat tunetjes.
Ik voel een einde aankomen.
Go, Wilhelmina. Oh,
dank jullie wel. Hey Daan, we missen je.
En, tot de volgende.
Tot de volgende keer. Oh.
En dan is het nu tijd om rustig te worden. Bart, jij moet niet aan die knoppen. Nu heb je twee geluidjes door elkaar.
Lekker, hè?
Dat gaat niet.
Nou, dag.
Doe even een outro.
Hey, leuk dat je luisterde. Oh nee.
Nee, zag je het. Hey, leuk dat je luisterde.
Leuk dat je luisterde. En tot de volgende keer, hopelijk.
Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.